Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niets geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 67ste psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Dal goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En ook het derde vers. De volken zullen Heere u loven, o Heer u loven altemaal. Het eerste en het derde vers van de 67ste psalm. willen het woord van de Heere gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 12e hoofdstuk, Lucas 12, vanaf vers 13 tot en met 21. De schriftlezing, Lucas 12, vanaf vers 13 tot en met 21. Daarna willen we belijdenis doen van het geloof deze morgen met de woorden van zondag 9 en zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 49ste psalm, het laatste vers, het 7e vers. Schoon hij zich op deze aard in wellust baat en ieder roemt zijn wil ten overdaad. Hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in afgronds donkere machten. Wat er verder volgt in het 7e vers van de 49ste psalm.
En een uit de schare zeide tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hen: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hen: Zie toe, en wacht u van de gierigheid, want het is niet in een overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijke mens zijn land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. Zondag 9. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noden des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welken hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen die niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dan, dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
In de prediking staat het gehele gedeelte centraal wat we hebben gelezen. En dat loopt dan uit op vers 21. Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 104e psalm. Daarvan het 7e en het 14e vers. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt. En ook het 14e vers. Wat in de lucht op daad in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. Het 7e en het 14e vers van de 104e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Het is de biddagcollecte en de Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 13e en het 14e vers. Wien heb ik nevens u omhoog en ook vers 14, wie ver van u de wilde zoekt. Het 13e en het 14e vers van de 73ste psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, bent u rijk? Bezit jij veel? Is jouw portemonnee goed gevuld? Dat is niet onbelangrijk, want er moet immers wel brood op de plank komen. En kleding in de kledingkast liggen. En we hebben het geld ook nodig om aan de maandelijkse hypotheeklasten te kunnen voldoen. En om de boodschappen in de winkel te kunnen betalen, kunnen we niet al te veel in het rood staan. We kunnen dan ook niet zonder geld. En daarom komen we met biddag ook samen in de kerk om Gods zegen te vragen over al ons werk. We mogen vragen of hij dit jaar een goede vangst, een goede oogst, een goede omzet of goede resultaten wil geven. En toch, maakt een dik gevulde portemonnee je nu echt rijk? Maakt een hoge bankrekening u nou werkelijk rijk? En bepaalt de grootte van ons bezit nu onze rijkdom? We zouden denken als we de code 500 zouden volgen. Maar daarin staat een lijst met de 500 rijkste Nederlanders. En ze bezitten over het meeste vermogen, over de duurste auto's en over de meeste bezittingen. En op die lijst staan de 500 rijkste Nederlanders. Jouw naam zal er vast niet bij staan. Het is echter nog maar de vraag of je daar rouwig om moet zijn. Want rijk aan geld en goed zegt op zichzelf nog niets. Rijk aan goed is namelijk niet hetzelfde als rijk in God. En alle rijkdom van deze wereld verbleekt bij het leven met de Here. En wie mag delen in de zaligheid die de Here Jezus Christus heeft verworven, ja, die bezit een rijkdom die de wereld je niet geven kan. Rijk zijn in God is dan ook veel belangrijker. En dat leert nou ook de gelijkenis die we met elkaar hebben gelezen. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema de gelijkenis van de rijke dwaas. Twee gedachten. Allereerst rijk aan goed. En in de tweede plaats rijk in God. De gelijkenis van de rijke dwaas. Rijk aan goed. En in de tweede plaats rijk in God. Het is een drukte van belang rondom de Heere Jezus. Een menigte van meer dan 1000 mensen verdringt zich rondom hem. Zo lezen tenminste in het eerste vers. Daarentussen als vele duizenden der scharen bijeen vergaderd waren. Ze lijken allemaal het onderwijs van de Heere Jezus te willen horen. En hij spreekt tot hen over de weg der zaligheid. En als de hoogste profeet en leraar geeft hij het beste onderwijs dat er maar is. En het zijn belangrijke zaken die hij bespreekt. Lucas 12 vers 1 tot en met 3, daar waarschuwt hij tegen de geveinsdheid van de Farizeeën. In het vierde vers waarschuwt hij tegen onnodige mensenvrees. In vers 6 en 7 spreekt hij over de trouwe zorg van God. En in vers 8 tot en met 10 roept hij op om uit te komen voor de naam van de Heere Jezus. En in vers 12 belooft hij de mensen de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Stuk voor stuk zijn er dus wezenlijke zaken die hij in de orde stelt. Maar opeens wordt zijn toespraak onderbroken. Iemand uit de scharen die zit met een vraag, vers 13. En een uit de scharen zeide tot hem, een brandende vraag die hem blijkbaar hoog zit. Want het zit hem zo hoog, dat hij de Heere Jezus daarvoor in de rede valt. Hij laat de Heere Jezus niet uitspreken. Nou jongens en meisjes, dat is toch onfatsoenlijk. Als de meester op school een verhaal vertelt of als hij iets uitlegt, moet je hem toch wel laten uitspreken. Dan mag je hem niet onderbreken. Ja, of er moet dan wel een hele belangrijke reden voor zijn. Wat zou het nou zijn bij deze man? Wat zit hem nou zo hoog dat hij de Heere Jezus daarvoor in de rede valt? Zou hij rondlopen met zielsvragen? Zou hij misschien vastgelopen zijn met zijn zonde? Zou het de vraag van zijn hart zijn geworden hoe hij met God verzoend kan worden? Zou hij misschien willen weten hoe hij zalig moet worden? Helaas, niets van dat alles. Onder het onderwijs dat de Heere Jezus gaf, houden hem hele andere dingen bezig. Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Hij zit met een erfeniskwestie. Het geld houdt hem bezig. Hij heeft een zakelijk conflict met zijn broer. En dat is wat hem hoog zit. En hij hoopt dat de Heere Jezus wil, kan en zal bemiddelen in deze kwestie. Nou, dan moet dat voor de Heere Jezus zijn geweest. Als een leraar tijdens een les op school voor iets Piet Lutters ineens wordt onderbroken, dan kan hij het gevoel hebben dat de les die hij gaf de klas helemaal niet interesseerde. En de klas er helemaal niet bij was. Dat het niet zo interessant was wat hij zei. We kunnen ons voorstellen dat iets dergelijks ook bij de Heere Jezus het gevoel zal zijn geweest. Hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Het is zijn werk om mensen terug te brengen tot God. En hij is het die naar de aarde kwam om de schuld van zondaren op zich te nemen en weg te dragen. En nu wordt hij lastiggevallen met een geldkwestie. Eigenlijk heel triest. En heel tekenend voor deze man. Hier is één die de Heere Jezus alleen maar nodig heeft om er zelf beter van te worden. Een mens die tot de Heere Jezus komt voor een dikkere portemonnee, een groter huis, meer luxe, comfort en een hoge bankrekening. Bent u misschien ook zo'n een? Net als die man bevindt u zich wel onder de hordes van de Heere Jezus, maar het is puur uit eigen belang. Je hoopt maar dat de Heere Jezus je leven beter zal maken. Een betere gezondheid, een betere baan, meer financiële armslag, minder tegenslagen. En dat is het wat je met biddag in de kerk brengt. Deze man komt niet tot de Heere Jezus omdat hij loopt met zijn schuld tegenover God. Maar hij komt tot de Heere Jezus slechts omdat hij een financieel buitenkansje niet wil mislopen. Hij bekommert zich slechts om het aardse. En hij zoekt zo groot mogelijk voordeel in het stoffelijke te verkrijgen. Nogmaals, eigenlijk een hele trieste vraag die hij stelt. En de Heere Jezus laat hem dat ook wel merken, dat deze vraag hem tegenvalt. Vers 14. Maar hij zeide tot hem: mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? Dit zijn zaken waar hij niet over oordeelt. Maar hij laat nou ook merken dat hij precies weet wat er leeft in het hart van deze man. Vers 15. En hij zeide tot hen: zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Het is de hebzucht die deze man in de weg zit. En onderweg naar de eeuwigheid vormt dat voor hem een obstakel. Maar daarmee staat die man, we kennen zijn naam en we kennen zijn afkomst niet, maar daarmee staat die man beslist niet alleen. Misschien moeten we wel onze eigen naam ervoor invullen. Want hoe gemakkelijk kan die geest van hebzucht ons niet in beslag nemen? Daarom komt de Heere Jezus nou met een gelijkenis. En hij geeft daarin een belangrijke les mee. Het leven is meer dan het vergaderen van bezittingen. Een leven in rijkdom is niet per definitie een gelukkig leven. Geluk hangt niet af van geld of goed of goud, maar van God. En dat hebben we op deze biddag ook goed te beseffen. Als we de Heere bidden om zijn zegen over de visserij, over gewas en over arbeid, dan mogen we niet vergeten dat het leven niet draait om aardse goederen. Zeker, we mogen ook bidden om een goed en gezegend jaar. En we mogen ons daarvoor ook inzetten. En dat mogen we ook niet vergeten. Urk heeft zich toch immers aan de armoede ontworsteld dankzij Gods zegen. En de welvaart die er toch nu mag zijn op Urk is toch een gave van God. Maar als ik dan hoor van kotters die op zondag gaan vissen. Als ik dan hoor van bedrijven die op zondagavond al aan de slag gaan. Als ik hoor van bedrijven die een deel van de omzet buiten de boekhouding houden. Als je hoort van aanbestedingen waarover vooraf al contact is geweest. Als je hoort van klussen die zwart worden uitgevoerd. En de Bijbelse normen overboord gaan. En als dat gebeurt, het enkel nog gaat om de eigen portemonnee. Dreigen we dan niet op te gaan in aards genot en in aards goed? En dat is nou precies de aanleiding voor de Heere Jezus om die gelijkenis te vertellen. Die gelijkenis van die rijke herenboer. Een rijke boer die veel grond bezat. En hij had een topjaar achter de ogen. Hij had een topjaar had hij ook achter zich liggen. En had een grote oogst had hij ook binnengehaald. En het land had zoveel opgebracht. Het was zoveel dat hij het geen eens kwijt kon in de schuren die hij bezat. En hij stond erbij toen alles van het land werd gehaald. Trots en voldaan. Op zichzelf genomen hoeft dat nog helemaal niet verkeerd te zijn. Want Gods woord verwerpt rijkdom niet. We lezen van Abraham dat hij een rijk man was, dat de Heer hem had gezegend. Job was ook zo iemand die vele bezittingen zat. En we lezen zelfs aan het einde van het leven, als het gaat over Job, dat de Heere alles wat Job had, vermeerderde tot dubbel zoveel. Jozef van Arimathea was een welgesteld mens. Salomo was een hele rijke koning. Nee, rijkdom wordt in de Bijbel niet per definitie afgewezen. Het mag een dubbele reden tot dankbaarheid geven als de Heere nog zoveel geeft. Niemand hoeft ook te verlangen naar armoede. En het mag ons ook dankbaar stemmen dat we onze plaats hebben gekregen in Gods voorzienigheid in een land dat betrekkelijk welvarend is. En blijdschap over een goede oogst, zoals bij die rijke herenboer, dat is ook helemaal niet verkeerd. De vreugde om een goede baan, die mag je ook hebben. En het werk mag ook met vreugde worden gedaan. Dankbaarheid voor de talenten die God je heeft gegeven. En je mag blij zijn als je goed kan leren. Als je goed kan meekomen op school. En het is ook niet verkeerd om op je verjaardag iets te vragen. Wat je mooi vindt. Dat alles wordt in de Bijbel ook nergens verboden. Maar bij die rijke herenboer gaat het wel mis. En waarom? Omdat die rijkdom hem in zijn greep heeft gekregen. Vers 17. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende, wat zal ik doen, want ik heb niets waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. Hij keek naar zijn koren, hij keek naar zijn vruchten, maar hij keek niet op naar de hemel. Hij overlegde bij zichzelf. Hij gaat bij zichzelf te raden. En niet bij God. Hij gaat af op zijn zakeninstinct. Hij overweegt de voors en de tegens. Hij denkt na over zijn bedrijfsfilosofie. Hij handelt niet overhaast. Hij denkt al een paar stappen vooruit. Nee, daarvoor heeft hij zijn collega's in de buurt niet nodig. Maar daarvoor heeft hij God ook niet nodig. Met de gever van al het goed rekent hij niet. Hij houdt God buiten zijn plannen. En hij betrekt de Heere er niet bij. Hij heeft geen binnenkamer. God staat in zijn leven overal buiten. En die rijke herenboer maakt zelf zijn plannen voor de komende tijd. Hij handelt volledig op eigen houtje. En hij stippelt helemaal zelf zijn weg uit. En daar waarschuwt de Heere Jezus nu voor. Hij waarschuwt voor rijke herenboeren die zelf hun pad uitstippelen. Misschien zitten er wel zulke mensen in de kerk. Voor die bouw van die nieuwe schuur. Of dat nieuwe pand, of die nieuwe kotter, hebt u niet eerst echt de Heere gebeden? En voor de aanschaf van die nieuwe machine bent u niet eerst in gebed gegaan? En voor de ondertekening van die prachtige order hebt u niet eerst gevraagd of het in de goedkeuring van de Heere is? En voordat jij je opleidingskeuze maakte, heb je niet eerst aan de Heere gevraagd wat Hij wil met je leven? En voordat je dat examen ging leren en ging maken, heb je niet eerst gevraagd of de Heere je wilde helpen en zijn zegen erover wilde geven. Alles doe je op eigen houtje en nergens heb je God bij nodig. En dat kan zelfs op middag onder mensen die in Gods huis zijn. Want die rijke herenboer, hij was wel een verbondskind. Hij hoorde ook bij het Joodse volk. Het ligt er ook voor de hand dat hij alle instellingen en verplichtingen heeft nageleefd. En dat ook de synagoge voor hem geen onbekende plek is geweest. Ja, zo kan het zijn dat je wel verstandelijk beseft dat de Heere al het werk ook moet zegenen. Maar dat je in de praktijk van het leven dikwijls handelt zonder God. Voor je werk, op een bedrijf Of op school neem je de beslissingen zonder dat je eerst de Here erbij betrokken hebt. En u mist de afhankelijkheid in alles aan God. En doen wij ons werk nou in afhankelijkheid van de Here? Of moeten wij misschien zeggen dat wij meer lijken op die rijke herenboer? Het is alweer een tijd geleden dat ik eens een keer iemand erover sprak. Hij had eigenlijk een goed betaalde baan, had hij ook opgezegd voor een mindere baan. Maar het bleek dat die eerdere baan die hij had, dat hij die eigenlijk zelf had gezocht. Hij had erop gesolliciteerd toen die advertentie kwam in de krant. En hij begreep dat er een flink salaris aan verbonden zat en dat er ook allerlei doorgroeimogelijkheden waren. En toch vanaf de eerste dag dat hij daar werkte, beviel het werk hem niet. Er was geen klik met de collega's. En toch, het was ook niet hetgeen wat hij uiteindelijk had gedacht te krijgen. En hij begreep dat maar niet hoe dat nou kwam. Want voor zichzelf had hij het gevoel, dit was toch de baan waar hij jarenlang naar had gezocht. En hiervoor had hij toch ook in de avonduren een opleiding gevolgd. En dat bracht hem in de nood en in het gebed. En uiteindelijk kreeg hij te zien dat hij die baan zelf had gezocht. En dat hij nooit de Here had gebeden of het nou wel zijn wil en zijn weg was. En zo komen we opmiddag bij die herenboer. En wordt die gelijkenis door de Here Jezus ook aangegeven om anders in het leven te staan. Want ook in onze zakelijke carrière, met onze schoolzaken, we hebben toch in alle dingen de Here nodig. En dan gaat het verkeerd als we bij onszelf te raden gaan. Daar ligt het eerste probleem van die man. Hij overlegde bij zichzelf. Maar dan is er nog iets dat misgaat. Want dan moet u maar eens goed meelezen hoe daar nou dat zelfoverleg staat. En dan valt er wel wat op, die versen 17 tot 19. Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas. En deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen. 6 keer zegt hij ik. 5 keer zegt hij mijn. Nergens klinkt afhankelijkheid. Hij zal het zelf allemaal wel doen. En zelf allemaal regelen. Het is alleen maar ik. En mijn wat er klinkt. Hij weet zich de geslaagde zakenman die het allemaal heeft gemaakt. Zelf heeft gemaakt, zelf heeft gedaan. Ik zal. Staat u zo misschien de komende maanden op de kotter? En is dat jouw mentaliteit op je werkplek? En rij je zo misschien in je vrachtwagen? Staat u zo op het land? Of zit u zo in uw kantoor? En ga je misschien zo naar school toe? Met die gedachte, wat zal ik allemaal eens even gaan doen? En hoe zal ik zo snel mogelijk, zoveel mogelijk binnenhalen? Puur levend voor jezelf. En dat blijkt wel bij die rijke herenboer. Want dan zegt hij in vers 19. En ik zal tot mijn ziel zeggen. Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust. Eet, drink, wees vrolijk. Dat is nog wel het ergste wat hij zegt. Mijn ziel. Maar die ziel is van God. En niet van hem. En dat is hij vergeten. En dat blijkt ook wel, wat hij maakt van het leven één groot feest. Je leeft immers maar één keer, zo heeft hij gedacht. Genieten dus maar. Het kan u immers. Hij heeft genoeg verdiend, hij heeft genoeg bezittingen verzameld. Hij hoeft zich toch nergens zorgen om te maken. Hij kan nu gaan rentenieren. Hij kan gaan rusten. Hij kan gaan doen waar hij zelf zin in heeft. Hij is eindelijk vrij. Hij kan nu alles doen waar hij zelf maar behoefte aan heeft. Maar dat brengt wel direct allerlei verleidingen met zich mee. En het lijkt zo mooi, maar te veel vrij zijn en te veel vrijheid brengt ook maar al te snel op zondige plaatsen. Arbeid kan ook bewaren voor vele zonden. De Heere heeft na de zondeval immers ook de arbeidsopdracht gegeven. En de mens die mag zijn dagen niet in ledigheid doorbrengen. En indirect wijst de Heere Jezus in deze gelijkenis dan ook op het goede van de arbeid. We mogen op middag de Heere ook danken voor de gave van de arbeid. Het is een zegen als je mag en als je kan werken. Dat geeft ook doel aan in het leven. En we hebben van de Heere ook de talenten gekregen om die ook te benutten en te gebruiken. Maar die rijke herenboer die heeft er geen zin meer in. Want hij zegt, neem rust. Niks meer doen. Eet, drink, wees vrolijk. Die rijke herenboer brengt zijn dagen liever door met niets doen. En heel zijn houding laat zien dat hij gaat steunen op zijn overvloed. En hij weet zich door zijn bezittingen gedekt voor vele jaren. Maar hij vergeet dat het niet goed is om zo te leven in overvloed en in ledigheid. En hij vergeet ook dat hij juist veel heeft gekregen om ook mee te delen aan anderen. En hij beseft niet dat één bliksem heel die schuur kan platbranden en dat hij dan niets meer over heeft. Uiteindelijk meent hij dat hem niets kan overkomen. En hij denkt er niet aan dat er slechts één schede is tussen hem en de dood. Hij denkt niet aan de kortstondigheid van zijn leven. Zijn leven staat volledig in het teken van zijn bezittingen. En zulke dwazen die zijn vanmorgen toch niet in ons midden. Mensen die alleen maar uit zijn op het vergroten van hun bezittingen. Jongelui die alleen maar zoveel mogelijk geld willen verdienen. Ouderen die alleen maar hun bezit graag zien toenemen. Zondaren die hun hart hebben gezet op geld, goud en goed. Misschien daarom rijk aan goed, welgesteld. Maar rijk, maar niet rijk in God. En daarom ten diepste arm. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, rijk in God. Want de Heere laat wel zien dat hij boven alles staat. En die rijke herenboer die kan plannen maken. En u kan ook bepaalde zaken hebben uitgestippeld. Je kan misschien al een heel carrièrepatroon kun je al voor ogen hebben. Maar de Heere staat daar wel boven. En wie daar geen rekening mee houdt, die is uiteindelijk ook dwaas. Want wie meent zelfs zijn leven uit te kunnen stippelen en zelf te kunnen bepalen wat hij doet, die vergeet dat zijn levenstijd ligt in de handen van de Heere. En dat had die herenboer nou ook moeten bedenken. Hij heeft zijn leven niet in zijn eigen hand. God bepaalt niet alleen het uur van de geboorte, maar God bepaalt ook het uur van het sterven. En het leven staat hem niet zelf toe, maar ligt in de macht van de Heere. En daar moet hij nou verantwoording over afleggen. En dan zal duidelijk moeten worden hoe hij heeft gehandeld. En dan zal die vraag ook tot hem komen. Wat hebt u met uw ziel gedaan? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En dat is nou wat hij vergeet. Allerlei plannen heeft hij gemaakt. Hij ziet voor zichzelf een relaxte toekomst. Daar rekent hij op. Maar hij rekent niet met de dood. Want de volgende dag gaat het als een lopend vuurtje door het dorp waar hij woont. Hebben jullie het al gehoord? Die rijke herenboer is vannacht overleden in zijn slaap. Plotseling. Ontzettend. En dat terwijl hij nog wel dacht te genieten van zijn pensioen. God zette daardoor echter een dikke streep. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Gij dwaas. Dwaas omdat hij niet dacht aan zijn dood. Dwaas omdat hij niet besefte slechts een mens van de dag te zijn. Dwaas omdat hij niet verstond sterfelijk te zijn. Dwaas omdat hij meende altijd op de aarde te blijven. Maar als het sterven wordt, neemt niemand zijn bezittingen mee. Dan wordt ons niet gevraagd welke goederen we achterlaten. En is ook niet bepalend de hoogte van onze bankrekening. Rijkdom doet er dan niet toe. Oh, in de wereld kunnen we met geld nog heel veel voor elkaar krijgen. Maar als het sterven wordt, is er geen onderscheid tussen een miljonair en een bedelaar. En zij die zich alleen maar bezighouden met die vraag naar zoveel mogelijk aardsgoed, die worden hier nou door de Heere Jezus dwaas genoemd. Want wat hebt u aan een rijke vangst? Wat hebt u aan een rijke oogst? Als u God moet missen. Wat heb jij eraan als je met allemaal tienen overgaat naar de volgende klas? Maar als je van de dienst des Heren helemaal niets begrijpt. Wat heb je eraan als je geld als water verdient? Maar de Heere ken jij niet. En de Heere kent jou ook niet. En dat is toch de diepste boodschap in deze gelijkenis. De Heere Jezus die is hierin duidelijk. Dwaas zijn zij, zo zegt hij, die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Ja, het is een zegen als de Heer ons brood te eten geeft. Een goed stuk vlees. Als we te drinken krijgen, als we ons netjes kunnen kleden. Maar uiteindelijk kan een mens niet van brood alleen eten. Dan heeft hij dat andere brood nodig. Het brood des levens en het water des levens. En wie alleen maar bezig is om materiële goederen en aardse rijkdom te vergaderen, die kan daarmee wel eens zijn eigen armoede verraden. Is dat misschien niet ook ons probleem in het Westen? Iemand zei het eens: hoe hoger het welvaartsniveau, hoe leger de kerken. En misschien is dat wel waar. Hoe hoger het welvaartsniveau, hoe leger de kerken. De mensen hebben God dan niet meer nodig. Vroeger ging men op de knieën om de Heer een boterham af te smeken. Maar nu trekken we zo die boterham uit de kast. Als het brood op is, gaan we naar de bakker of naar de supermarkt en halen we daar wel weer nieuw brood. Een werelds mens vergadert zich schatten voor zichzelf. En met al zijn arbeid is hij uiteindelijk voor zichzelf bezig. Om het zelf maar groter, mooier en duurder te hebben. En zijn hart is daaraan gehecht. Maar velen in de wereld, en moeten we ook niet zeggen dat die geest van de wereld ook waait in de kerken, hebben een overvloed aan goederen, maar zijn ondertussen arm aan God en reizen als armen onderweg naar de eeuwigheid. Want in het stervensuur kon het geld die arme herenboer uiteindelijk niet meer redden. En daarom noemt de Heere Jezus hem ook een dwaas. Want hij weet wat hun einde zal zijn. Hij weet wat het einde is van allen die sterven zonder God. Zij zullen vergaan in het eeuwige oordeel. En zij zullen eeuwig zonder God en zonder bezittingen overgeleverd worden aan zichzelf. En dan heb je ook niets meer aan alles wat je in je leven hebt verzameld en bij elkaar hebt gespokkeld. Want alles is dan vergaan. En is dan toch ook dwaasheid van de mensen om de rijkdom van de wereld meer lief te hebben en meer te zoeken dan de rijkdom die er ligt in God. Die rijke herenboer, hij dacht zich in te dekken voor de toekomst. Maar hij doet dat zonder betrokkenheid op God en hij mist daardoor ook de levende relatie met de Here. En dan mis je alles. En heb je niets. Al kun je als miljonair misschien dan van alles kopen. En alles doen wat je maar graag wil doen. Als je de Here niet kent, als je de Here Jezus niet hebt als borg voor je ziel, ben je arm, straatarm. Nee, de Here veroordeelt rijkdom op zichzelf niet, nogmaals. Maar de Here veroordeelt het wel als we ons vertrouwen stellen op die rijkdom en op onze bezittingen. Onze rekenmachines, die gaan van laag naar hoog. Maar de Heere rekent heel anders. In zijn ogen zijn die mensen rijk, die zelf helemaal niets hebben. En die nergens meer op kunnen leunen en op kunnen steunen. Dit dan alleen op God. Zondaren die het in alles van hem hebben leren verwachten, die zijn rijk. En rijk in God betekent nu dat je geheel en al afhankelijk bent van hem. Dat is het bedelaarsleven. Dat je zelf helemaal niets hebt. Dan kun je alleen maar je hand ophouden en kun je het alleen maar belijden. En wordt het waar wat die 81ste psalm ook bezingt, al wat u ontbreekt, en is er ook niet veel wat ons ontbreekt. En dan zegt de Heere, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En heel je levensweg wordt dan bepaald door het woord van God en door de vrezen des Heeren. Dat maakt rijk, een leven in afhankelijkheid van de Heeren. Ik las ergens van een man. Een man die leefde aan het begin van de 20ste eeuw. Hij was ook een boer, maar wel een klein boertje. Die er alles aan moest doen om ook maar zijn hoofd boven water te houden. Maar als er niets tegen zat, redde hij het nog wel. Maar het zat wel tegen. En zijn boerderij brandde af. En toen de predikant de volgende morgen langskwam, zat die man, het was een zomerse dag, zat hij op een stoel zonder leuning op zijn erf. En die stoel, dat was nou het enige wat uit die brand was overgebleven. Maar de dominee die kon hem al horen zingen vanaf een afstand. Want die man was aan het zingen, zeren goedheid kent geen palen. Dat arme boertje was pas rijk, want hij wist dat al die aardse bezittingen die konden worden weggenomen, maar niet hetgeen wat hij bezat in zijn hart, dat leven met God. En dat is toch ook wat Habakkuk ook kent. Als de profeet Habakkuk het zingt in Habakkuk 3. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zal zijn, en dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi zal afscheuren, dat er geen rund in de stal wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Rijk in God, maar dat betekent dan ook altijd weer arm in onszelf. Losgemaakt van al het goud en al het goed van deze wereld. Geleerd zelf niets te hebben en alleen maar je hand op te kunnen houden. Je bedelaarshand. En te hebben verstaan dat echte rijkdom alleen ligt in de Heere Jezus Christus. Want Hij was het die zijn hemelse heerlijkheid en zijn hemelse rijkdom heeft afgelegd. Toen Hij naar deze aarde is gekomen. En toen Hij het vlees, het menselijke vlees heeft aangenomen. Hij is arm geworden. Nameloos arm. Zo arm dat Hij nergens een plaats had waar Hij zijn hoofd kon neerleggen. En aan het kruis van Golgotha hing Hij. Verlaten door een ieder. De wereld was hem tegen en God was hem tegen. Maar in die armoede heeft Hij de rijkdom van de verzoening met God verworven. Want Hij is aan dat kruis onder die brandende toorn van God doorgegaan. Maar zo heeft Hij ook die rijke schatten van vergeving, van vernieuwing en van die volkomen heerlijkheid verworven. En Hij deelt die schatten uit. Door de werking van zijn Heilige Geest. Alle rijkdom ligt toch in Christus. Nee, rijkdom ligt er niet in onszelf. Daar ligt alleen maar ongerechtigheid. Daar ligt alleen maar zonde. Daar ligt alleen maar schuld. En dat is een ontdekking. Als je dat gaat verstaan. Arm te zijn voor God. Ja, in de schuld te staan bij God. En de Heilige Geest die geeft toch die armmakende genade. Waardoor een mens zichzelf arm gaat weten. En alles wat hij dacht te bezitten van hem wordt afgenomen. En alles wat hij had opgebouwd ook wordt afgebroken. Maar zo oog mag krijgen voor de rijkdom die er ligt in Christus. Dat het mag leven in zijn hart. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren. Maar door Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En dat is toch de les die vanuit deze gelijkenis op middag tot ons komt. Echte rijkdom vindt u niet in uw bezittingen. Geld maakt ons niet gelukkig. Er hoeft maar iets te gebeuren en er stelt ook niets meer voor. Economische crisis, een brand die het huis of het bedrijf verwoest, een misstap op het werk wat je carrière kan kosten. Uiteindelijk gaat het erom, we worden eens geplaatst voor de rechterstoel van Christus. En daarom vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel. Want het is goed of God. Een derde weg is er niet. En dat is de klem die toch vanuit Gods woord ook tot ons komt. Of je bevindt je op het spoor dat je uiteindelijk brengt in die totale armoede. Of je mag delen in die rijkdom die God in Christus verworven heeft. Waar gaat uw hart naar uit? Naar het klatergoud van deze wereld? Of naar de Heere Jezus Christus? De Heere roept het u toe. Zoek het toch niet in de aardse schatten. Maar zoek toch eerst het Koninkrijk van God. Ja, zoek toch die rijkdom die er ligt in de Heere Jezus Christus. Dat is de grootste ontdekking. Om dat te verstaan. Dat alles wat de wereld je biedt. Je alleen maar arm maakt. Maar dat de echte rijkdom nou is. Als je arm in jezelf mag gaan zien op die gezegende borg en middelaar. Jezus Christus, die al uw schuld voor God heeft weggedragen aan het vloekhout van Golgotha's kruis. En wat je daarvoor terugkrijgt, als je dat mag zien, is niet uit te drukken in euro's. Vrede met God, verzoening met God, het recht op het eeuwige leven. Dat is een rijkdom die ook niet meer kan worden gestolen. Of die niet kan vergaan door roest. Maar dat is een rijkdom die blijft. Rijk in God. Verworven door Hem. die arm is geworden om arme zondaren rijk te maken in hem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat kwam het uit bij die rijke herenboer, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Hij die bouwde op zijn goed, op zijn geld en op zijn goud, een gewis verderf. Het was het einde van zijn leven. Heere, doe het ons dan toch ook verstaan. Als we ver bij u de wilde zoeken, oh, dan heeft de wereld veel te bieden. Er is daar veel dat de wereld ons geven kan. Dan is daar rijkdom, dan kan er plezier zijn, dan kan het daar vrolijk aan toegaan. Dan kan het er allemaal misschien zoveel mooier lijken en schijnen dan het duffe en het suffe in uw woning. Zoals dat dan soms wordt gezegd door hen die vreemd zijn van de kennis van u. Maar als de dood komt en aan het leven een einde is gekomen, wacht de eeuwigheid buiten u. En doe dan toch zien dat de wilde die de wereld biedt veel kan lijken, maar niet opweegt tegen de rijkdom die er ligt in u en in het heil dat Christus heeft verworven. Opdat het zo mag zijn in ons hart en leven. Wien heb ik nevens u omhoog? Opdat als een ziel Jezus heeft, hij alles heeft. Het leven en de zaligheid. Dat we daar toch naar zouden staan en dat zouden mogen vinden. En zo ook ons werk mogen doen. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En al het andere, dat komt dan wel vanzelf. Omdat u dan ook zal zegenen. Die zegen die elk dan nodig heeft. Heere, wilt u zo met ons gaan, het verdere van deze biddag. Breng ook vanmiddag weer samen in uw huis. Wat zondig was, wilt u het genadig vergeven. We vragen het u in Jezus' naam, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 37e psalm, het tweede vers. Vers 2 van de 37e psalm. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.